Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u deelneemt aan onze kerkdienst. Mijn naam is Gert Groenleer en ik ben de dienstdoende ouderling vandaag. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst tot eer van onze God. We zijn dankbaar dat we hier kunnen zijn en dat we digitaal ook met elkaar verbonden zijn. De Geest verbindt ons ook op deze manier aan Jezus Christus en aan elkaar. Voor de dienst begint heeft de kerkraad nog een aantal mededelingen voor u. De collecte, die is bestemd voor International Christian Fellowship. En in Oost is de collecte voor het straatpastoraat in Utrecht. Vanavond dan is er weer een bijeenkomst voor de 16-plus jeugdvereniging, waarbij een zogenaamde preek van de leek wordt gehouden. Iemand uit de gemeente komt een preek vanuit het thema relaties houden. En voor de preek van de leekavonden wil de jeugd ook speciaal de overige leden van de gemeente van harte uitnodigen. Dus als u zin hebt, u bent welkom. Vanaf 7:30 is er inloop met koffie en thee. Dan de kerkraad, die vergadert aanstaande woensdag pastoraal. In deze dienst gaat dominee Atze Buursema ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ja, ook van mij een goedemorgen. Je zit niet lekker. Ja, zo zit hij beter. Ja, zit hij goed voor? Kan we iets omhoog doen? Jij begreep dat dominee Jan Wesseling positief getest is. En vandaar dus dat ik had geen preekbeurt staan. Ik werd opgebeld gistermorgen. Kan je morgen? Nou ja, ik was in de gelegenheid. We gaan beginnen. We gaan staan voor de Heer. En we gaan verder met een lied uit het nieuwe liedboek. Jezus brengt hier mensen samen. Mogen zijn in Gods aanwezigheid. En laten we ook ons bewust zijn dat het niet vanzelf is. Als je kijkt naar jezelf, dan zie je fouten, je ziet je gebreken, je ziet je tekortkomingen. Kom bij God. Laten we daarom ook onze schuld belijden. En dat doen we door met elkaar uit het Gereformeerd Kerkboek lied 243 te zingen. als je zo bij God komt, je schuld beleidt, weet wie je bent, dan zijn de woorden van de profeet Micha ook voor jou. Micha die zegt: wie is een God als u die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Laten we nu ook samen bidden. Heer onze God, dank u voor woorden vol genade, dat u onze zonde wegdoet. Dank u voor Jezus Christus, onze Heer, die een volkomen offer is. Dank u dat we niet bang hoeven te zijn of er nog iets is wat niet is opgelost. Heere, dank u wel dat we dankzij Jezus Christus, onze Heer, u onder ogen kunnen komen. Niet bang hoeven te zijn. Dat we gewoon naar u toe kunnen gaan en mogen weten: het is goed. Het is helemaal goed. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel. Heer, zo kunnen we zijn in uw aanwezigheid hier in de kerk. Geef u zegen. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u met uw Heilige Geest in onze harten werken? Wilt u geven dat onze harten openstaan voor uw woord? En dat uw woorden bij ons binnenkomen? Heren, wilt u zo uw zegen geven? De zegen van uw woord, de zegen van uw aanwezigheid. En de zegen dat u in ons werkt door uw woord. Wilt u zijn met de kinderen als ze naar de Bijbelgroepen gaan? Heren, wilt u geven dat ze ook daar mogen ervaren dat er een God is die hen aanspreekt. Dat er een God is die machtig is, groot en vol liefde. Heer, wilt u zo ons horen om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen naar de Bijbelgroepen. Ja, wij gaan uit de Bijbel lezen. We gaan lezen uit Johannes 2. En Marliese zal dat doen. Dan vind je de geschiedenis dat Jezus de tempel reinigt, schoonveegt. Dat is een verhaal wat je ook in de andere evangeliën tegenkomt. Alleen dan is het helemaal aan het eind van Jezus' leven gepositioneerd. Hier is het aan het begin van Jezus' leven gepositioneerd in Johannes. Ik zal er in de preek verder geen aandacht aan geven. Maar goed, jij gaat lezen. Welkom. Ik zag hier geen Bijbel, maar... er ligt wel een grote Bijbel, maar die is een beetje oud.
Ik lees met jullie Johannes 2 en dan vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden de leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Toen Jezus op het Pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof die in zijn naam, omdat ze de tekenen die hij verrichtte zagen. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in de mensen omgaat.
Straks een lied vol verlangen naar de Heer als een hert dat verlangt naar water. We gaan even kijken. Ed van Rembrandt. En laat hem eens goed op je inwerken. Goed kijken. Wat mij opvalt is de heftigheid. Tafels zijn omgegooid. Munten zie je vallen. Runderen worden weggejaagd. Je ziet allemaal dieren loslopen. Loeiende koeien. Koerende duiven. Rechtsonder heeft een man nog net een vogel vast. Daarboven een man op zijn rug die aan een touw een kalf vasthoudt. Angst in de ogen van het dier. En iedereen vlucht bij Jezus vandaan. Hij heeft een zweep van touw gemaakt. En met beide handen heeft hij hem vast en slaat erop los. Is brandende toorn. Rembrandt heeft om die handen van de Heer Jezus een aureool getekend. Net alsof uit die handen heilig vuur brandt. Een vuur dat door niemand te doven is. En je ziet niemand verzet zich. En Jezus is zo boos en zo verontwaardigd. Wat is dit? Het is Pascha. Mensen zijn overal vandaan gekomen, hebben verre reizen gemaakt om in Jeruzalem te zijn met Pascha. Om naar het huis van God te gaan, om daar te offeren. En te vieren dat God hen heeft bevrijd. Ja, en iedereen weet dat je God niet kunt benaderen zonder offer. En je kunt toch niet overal vandaan dieren meenemen. Stel je voor dat je uit Cyprus komt of uit Tarsis. En ze doen niet iets vreemds, iets wat niet mag. Wat ze doen staat beschreven in Deuteronomium 14. Kijk, het staat er allemaal. Voor het geval u niet in staat bent om uw tienden en uw offergaven die hele afstand mee te nemen. Nou, daar staat het allemaal. Kijk, dan mag je geld meenemen en dan mag u daar uitgeven aan alles wat u maar wilt. Runderen, schapen, geiten, wijn, andere dranken. En natuurlijk, als je daar dan komt, misschien wel met een vreemde munt. Of met een munt waarop de afbeelding van de keizer staat. Ja, dan is het belangrijk dat je dan ook met het geld kunt betalen. Dat er speciaal voor bestemd is. En dat daar in de tempel, de geldwisselaars staan. Geldwisselaars, ja, zijn gewoon onmisbaar. Waarom is Jezus nou zo boos? Even hiervoor in Johannes 2 lees je over de bruiloft van Kana. En dan zie je dat Jezus je tafel vult. Hier keert hij je tafel om. Daar wordt hij gevraagd. Hier komt hij terwijl niemand hem gevraagd heeft. Daar plezier en gelach. En hier slaat hij erop los, zijn de mensen bang. Daar troost hij, hier verstoort hij. Maar ja, als je er even over nadenkt, dat is wel onze Heer Jezus, hè? De ene keer verhoort hij je gebeden. En ben je blij en dankbaar. Hij geeft je precies waarop je hoopt of nog meer. En de andere keer dan gooit hij alles omver. Dan verstoort hij. En laat hij je met vragen achter. Maar Heer, waarom nou? En niet altijd krijg je een antwoord. Maar hier wel. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. En zie je de verstoring in de ogen van de wisselaars? De zaken gingen juist goed. En daar zie je de duivenverkopers weglopen met hun manden. Stel je voor dat ze ze kwijt zouden raken. En daartussendoor de priesters met een tulband. Ze mogen delen in de opbrengst. Als je kijkt wat hier gebeurt. Het gaat hier niet meer om God. Het gaat hier om geld. Dit is geen huis van gebedsleven. Dit is een plek van het welvaartsleven. En God heeft er in het Oude Testament zo vaak voor gewaarschuwd. Jeremia 7. Dit is het huis van mijn naam, ja. Maar het kan verschuiven. Het huis dat mijn naam draagt, kan een rovershol worden. Ik zie wel degelijk wat jullie doen. Je hoeft me niet vertellen wat er in jullie hart leeft, zegt de Heer. Ik weet dat wel. Jeremia 26. Dit zegt de Heer. Als jullie niet naar me luisteren, als jullie de wet niet naleven die ik je gegeven heb, en niet luisteren naar mijn dienaren de profeten die ik telkens weer naar jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren, dan zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken. Dat is waar de profeten voor waarschuwen. En dat is wat Jezus ziet gebeuren. Gods huis is geen huis meer van gebed en inkeer. Het is geen vind- en ontmoetingsplaats van God. Gods huis is een waren- en een handelshuis geworden. En het oordeel dreigt. Maar stel je nou eens voor. Dat onze Heer deur gaat open. En dan komt onze Heer aanlopen. Of, nou, er zitten heel veel mensen thuis te kijken. De deur van je woonkamer gaat open. En dat is je Heer. En je Heer zou een tijdje rondlopen. Nou ja, hier. In ons midden. Op bezoek. Hij zou een kijkje nemen in je leven. En hij zou vragen. Kan ik God nog vinden? Kan ik God nog vinden in de tempel? Vroeg hij. Kan ik God nog vinden bij jullie? In jullie midden? En ik vind dat echt een spannende vraag. En juist ook omdat die mensen in de tempel zich van geen kwaad bewust waren. Ze dachten helemaal niets verkeerds te doen. Ze zorgen ervoor dat alles gewoon goed verlopen kan. Dat je buitenlands geld kunt wisselen of je geld met een afbeelding van de keizer. Ze zorgen ervoor dat er geofferd kan worden. En dat ook de mensen die van ver komen mee kunnen doen. Ze doen precies wat er in Deuteronomium 14 staat. Maar ondertussen is er wat veranderd. Is de aandacht verschoven van God naar hoe is dat bij ons? Moet eens kijken. Ik ben eens in zo'n kerk geweest. De voorganger had net een MG gekocht. Nou ja, dit is een winkelcentrum. Het is de kerk van het welvaartsleven. Die voorganger had een MG gekocht, dus een sportwagen. Vrij exclusief. En zijn boodschap was: God wil je zegenen met welvaart. God wil, onze God wil, dat jij ook in zo'n MG rijdt. En de mensen riepen amen. Ik zat op mijn stoel, maar ik moest mijn stoel vasthouden om niet weg te gaan. Nou ja, eigenlijk zei mevrouw, je gaat niet weg. Misschien dat je wel zo'n kerk wil. Een kerk waar je getroost en bemoedigd wordt. Waar je altijd met plezier naartoe gaat en waar je met een fijn gevoel vandaan gaat. Waar niks schuurt en alles alleen maar fijn is. Naar zo'n kerk is veel vraag. Zeker op dit moment dat alles moeilijk is. En daar moeten de dominees voor zorgen. Kom ik in bijna iedere preekbespreking tegen. De mensen willen graag getroost en bemoedigd worden. Of misschien dat je wel zo'n kerk wil. Een kerk waar veel aandacht voor genezing is. Mooi. Nou, dat doen wij ook. We dragen de zieken op aan God. Ja, als ze geopereerd moeten worden, dan bidden we voor ze. Als de operatie goed gegaan is, dan danken we ervoor. In Barneveld en Voorthuizen, als mensen om ziekenzalving vragen, dan doen we dat ook. Maar kan het zijn dat ondertussen toch er wat aan het verschuiven is? Dat de aandacht verschuift van de God die genezing geeft naar de genezing die God geeft. En dat het daar in feite allemaal om draait. Of zo'n kerk. Een kerk met fantastische muziek. Het zijn bijna professionele muzikanten. En je hoeft nooit bang te zijn voor een valse noot. Nou ja, ik hou van goede muziek. Maar kan het ook zijn dat je aandacht verschuift en dat het uiteindelijk meer om de muzikanten gaat? En kan het ook zijn, als je daar muziek gaat, dat het uiteindelijk gaat om ik die muziek gaat, die muziek maakt, dan om God die geëerd en geprezen wordt? Jij wil een kerk waar alles goed geregeld is. Er wordt gebeden, er wordt gezongen, er wordt gepreekt. Er is een bestuursraad, een raad van oudsten, zijn kringen en taakvelden. Niets op tegen, heel fijn. En Paulus dringt er ook op aan in zijn brieven om goede afspraken te maken. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren, zegt hij in 1 Korinther 14 vers 40. Dat dient de vrede en de opbouw van de gemeente. Maar, en weer diezelfde vraag. Kan er niet wat verschuiven? Dat je denkt bezig te zijn met de dingen van de Heere. Dat je denkt bezig te zijn met God. Maar dat je vooral bezig bent met organiseren. Nieuwe structuren. En God vergeet. Of, en dat is mijn laatste. Een kerk met allemaal actuele thema's. Het gaat over vrouw en ambt, het gaat over homo's in de kerk, het gaat over kinderen aan het avondmaal, het gaat over missionair kerk zijn, het gaat over groen kerk zijn. Allemaal mooi en heel belangrijk. Maar hoe zou onze Heer het zien? Zou hij God nog zien? Of zou het in zijn ogen zo vol geworden zijn dat er voor God, dat er voor hem geen plaats meer is? En dat er ondanks al die goede bedoelingen er toch belemmeringen worden opgeworpen voor zijn aanwezigheid? Maar goed, tot nu toe kun je nog naar je kerk kijken. Maar laten we nog wat dichterbij komen. Jouw lichaam wordt ook een tempel genoemd. Een huis waar God in wonen wil. Een tempel van de Heilige Geest. Zou het kunnen dat er bij jou, in jouw leven, misschien dat je het wel helemaal niet bewust bent, waar God geen plaats is. Dat je hem buiten de deur houdt. Dat je de geest, de werking van de geest, in de weg zit. Heel subtiel, onbewust. Hoeft niet eens te gebeuren door iets waarvan je weet dat het slecht is. Dat je offerdieren kon kopen in en rond de tempel. Dat je geld kon wisselen. Prima voorziening. Maar zo kan het ook in jouw leven zijn. Het kan in jouw leven wel heel vol zijn. Met misschien wel allemaal goede dingen. Prima dat je voetbalt. En heel goed dat je naast je werk nog een studie volgt. Het is inderdaad een leven lang leren voor heel veel mensen. Het is ook mooi dat je zo verantwoordelijk werk mag doen. Ja. Heel gaaf dat je een prachtige computergame hebt. En wat geweldig dat je zoveel tijd aan de kerk geeft. Maar kijk eens naar de tempel. De tempel was veel te vol geworden voor Gods aanwezigheid. En het zou zomaar ook voor jou kunnen gelden. Te vol, te druk. Nou, de Heer Jezus wilde je daarvoor de ogen openen. En hij doet het met een enorme ijver. Niet leuk voor mensen met zulke goede bedoelingen. Bij iets waar je helemaal geen kwaad in ziet. Niet leuk voor mensen die juist alles goed willen regelen, juist omdat het Pascha is. Pijnlijk voor de handelaren op het tempelplein die op hun manier de mensen willen helpen om bij God te komen. Maar wel goed. Goed dat hij je vraagt, is er ruimte voor mij? Is er ruimte in jouw leven? Mag ik bij je binnenkomen? En goed dat hij ruimte maakt. En ja, soms moeten daarvoor de tafels van je leven worden omgekeerd. En zeg dan niet meteen, waarom, Heer? Of wat doet u? Maar die ijver voor Gods huis raakt niet alleen de mensen, maar raakt hem ook zelf. Kan hem verslinden. De tafels zijn omgekeerd. Het tempelplein is leeg. De handelaren zijn weg. De offerdieren ook. Niets en niemand meer te zien. Alleen Jezus. het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zien ze hem? De Joodse leiders? Zien ze hem staan? Zie jij hem? Zie jij hem staan? Denk het wel. En het Lam wordt beoordeeld. Bekeken. Gekeurd. Of het wel voldoet aan wat wij nodig hebben. Is dit genoeg? Het Lam Gods. Is het genoeg? Jezus. En Jezus alleen. Hij wordt bevraagd. Welk teken bent u ons aan het tonen dat u dit doet? Zo kan je denk ik het beste vertalen. Ze vragen niet om nog een teken. Het teken hebben ze al gekregen, dat is dat Jezus de tempel schoonveegt. Wat wilt u ons hiermee zeggen? Geef ons uitleg alstublieft. Er klinkt iets in door van, je doet alsof je de eigenaar bent. En daar reageert de Heer Jezus op. De eigenaar? Je vraagt of ik de eigenaar ben? Of dit huis van mij is? Ik ben dit huis. En Jezus gaat verder. Hij daagt ze uit na te denken over wat hier gebeurt. Dit hier. Het huis van God wordt afgebroken. En dan zal ik het weer opbouwen. De tafels worden omgekeerd en dan zal ik ze weer vullen. Ze begrijpen er niets van. Maar de woorden blijven hangen. En later worden deze woorden een aanklacht voor zijn tegenstanders. Deze Jezus, die tempel en lam tegelijk is, die alles heeft opgeruimd tot je alleen maar hem ziet. Deze Jezus, Jezus alleen, die willen ze niet. Misschien wel de genezing die hij brengt. Lees maar door in Johannes. Die willen ze wel. Misschien wel het brood en de vis die hij uitdeelt. En zijn mooie verhalen. Ze willen wel wat hij geeft. Maar niet wie hij is. En zijn leerlingen. Na zijn opstanding gaan zijn leerlingen begrijpen wat Jezus hier toen zei. De geest door wie Christus in hen wilde wonen, deed het hen vatten. Ja. Jezus kan je tafel omgooien. En kan je hart aan het nadenken brengen. Over wat er gebeurt en wie hij is. En dat is hen allemaal gebeurd. Ze hadden allemaal een tafel vol verwachtingen. Ze hadden gedacht, als we met hem zijn, Johannes en Jacobus, één aan zijn rechterhand en één aan zijn linkerhand, en dan zullen wij met hem. En anderen hadden gedacht, hij zal de komende koning zijn. En toen de mensen in Jeruzalem Hosanna riepen, ze hadden tafels vol dromen, toekomstdromen. Hij heeft niet hun dromen vervuld en aan hun behoeften voldaan. Hij heeft niet gedaan wat ze zo nodig vonden. En zo kan dat ook jou gaan. En soms is dat nodig, nog steeds. Hij keert je tafel om. Maar hij is ook de enige die je tafel kan vullen met wat je echt nodig hebt. En wat echt van waarde is. Zie hem voor je. Het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat de deur naar God opent. Het voorhangsel wegschuift. Daar is hij. Jezus. Hij is Gods tempel. In hem woont Gods volheid. Hij is alles wat je nodig hebt. Echt alles. Hij is degene door wie, tot wie alles is. Jezus is God met ons. En voor ons, voor jou, blijft de vraag of er ruimte voor hem is. Of je hem ontvangen wil. Of hij mag wonen in je leven, mag leven in jou. Of is je leven, is je kerk zijn, gewoon te vol? Je hebt misschien wel allemaal goede dingen. Andere dingen. En moet ook jouw tafel eerst worden omgekeerd. Bevraag je daarop. Amen. Luisteren naar God die van ons vraagt om ons leven aan hem te wijden en ons leven aan hem te geven. De God die alles voor ons is. Die ons bevrijdt vrijmaakt van de zonde, zoals hij eens zijn volk Israël heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. De God die zegt: ik alleen. En vereer naast mij geen andere goden. De God die zegt: als je mij wilt dienen, doe dat dan niet op die manier van: ja, ik geloof wel in God, maar dat doe ik op mijn eigen manier. Hij zegt: dan zul je me kwijtraken. In het Oude Testament, in de wereld van de Bijbel, deden ze dat door een godenbeeld te maken van God. De God die zegt: maak geen misbruik van mijn naam. Gebruik mij niet voor je eigen zaken, voor je eigen standpunt of voor je eigen verlangens. Want wie mijn naam misbruikt, laat ik niet vrij uitgaan. De God die zegt: vertrouw je op mij en durf je op mij te vertrouwen door je werk ook neer te leggen. En te zeggen: God zorgt wel. De God die zegt: je luisteren naar je ouders. Je bent geschapen, niet als individu. Je hoort ergens bij. Eer je ouders. Zo heb ik het gewild. De God die zegt: gun een ander ruimte om te leven. Als ik wel voor je zorg, hoe kan een ander je dan in de weg staan? De God die zegt: wees trouw. Als ik van je hou, waarom zul je dan naar een ander kijken? Wees trouw zoals ik trouw ben. De God die zegt: ik zorg voor je. En dat heb je nodig. Waarom zul je nemen wat van een ander is? De God die zegt: ik ben de waarheid en het leven. Leef in de waarheid. Spreek de waarheid. En de God die zegt: je kunt wel kijken naar al die mooie dingen. Het is mooi om in een mooi huis te wonen. Het is fijn om in een fijne en mooie auto te rijden. Het is heerlijk als je een lieve man getrouwd bent, een lieve vrouw getrouwd bent. Het is heerlijk als je... Maar als je mij hebt, dan is dat toch genoeg. Waarom zul je nou verlangen naar wat van een ander is? En deze woorden zijn door de Heer Jezus samengevat en hij zegt: wat God van je vraagt is heel je hart, je verstand, al je krachten, dat je hem lief hebt boven alles. We gaan bidden. We zullen in ons gebed ook danken voor onze oude predikant Henk Jaagsma. Hij moest geopereerd worden. Het is goed gegaan. Heer onze God, we danken u voor uw woord. En wat is het goed om onze Heer Jezus te kennen. Dat hij ook op aarde geleefd heeft. En dat hij ook weet hoe mensen zijn. En hoe dat allemaal in ons mensenleven toegaat. Het zou ons ook zomaar kunnen gebeuren. Wij hadden daar ook met onze tafels kunnen staan. Daar in die tempel. En we waren er voluit van overtuigd dat we goede dingen deden. Dat we op zijn minst niets verkeerds deden. En dan gaat onze Heer daar als een razende tekeer. Heer, wilt u geven dat we ook zo naar onze kerk zijn kunnen en willen kijken. En naar ons eigen leven. Is het zo dat u in ons midden staat en dat wij u zien en u alleen? Open onze ogen ervoor als dat niet zo is. En heren, ook al doet het pijn om op te ruimen, help ons dan om op te ruimen. Vervul ons met uw geest. Met het brandende verlangen om alleen God, alleen u te zien in ons leven. Heren, wees ons daarin nabij. Geeft u dat het ons echt om u gaat. En niet om de dingen die u geven wil, een gelukkig leven, gezondheid. Of dat we in de hemel mogen komen. Heren, wilt u geven dat het echte liefde voor u is en echte toewijding voor u. En Jezus, Vader in de hemel, wij geloven dat u regeert. We bidden u voor deze wereld. We weten dat u deze wereld lief hebt en dat u de schepping lief hebt, dat u de mensen lief hebt die u geschapen hebt. We weten dat u een God bent van vrede. Dat u vrede brengt op deze wereld. Heren, wilt u zijn met de mensen in Oekraïne? Wilt u geven dat daar de oorlog niet uitbreekt? Wilt u zijn met mensen in het Midden-Oosten? Waar oorlog maar doorgaat. U daar ook vrede brengen. We bidden u voor die mensen die leven in een huis waar er geen vrede is, waar ruzie is. Of waar je niet veilig bent. We bidden u voor hen die niet vrij zijn. Die tot slaaf gemaakt zijn. Om de belangen van je baas of van je pooier te behartigen. Zegen het werk van ICF. Zegen het werk dat gedaan wordt op de straten. Zegen het werk van NGI. Heren, zegen het allemaal, heren. We bidden u, ontferm u over ons. Vader in de hemel, wilt u geven dat het woord van onze Heer Jezus klinkt op heel deze aarde. En dat mensen het mogen horen, allemaal in hun eigen taal. En dat het dichtbij gebracht wordt. Heere, zegen het. We bidden u voor onze gemeente. We bidden u voor Jan Wesseling. Dat u hem herstel geeft. We bidden u voor al die mensen die te maken hebben met een coronabesmetting. Heere, wij bidden u. Verlos ons ook van die plaag. Het duurt nu al zo lang. En wilt u geven dat de tijd er weer komt dat we hier met elkaar kunnen zijn. Dat het vol kan zijn in de kerk en dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je wat gebeurt, dat je besmet wordt. Heer, we kijken naar u. We danken u voor de geslaagde operatie van onze dominee Henk Jagersma. Heren, we danken u dat u daarin gebeden hebt willen verhoren. We danken u, heren, dank u voor uw gaven. Vader, wilt u zo ons horen. Heer Jezus, wilt u zo ons nabij zijn. Wilt u onze Heer zijn. Wilt u de koning zijn die regeert. Hoor ons uit genade. Amen. Je mag je gaven geven. En daarna zingen we nog één lied. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Ik mag je de zegen van de Heere geven. En ontvang die in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen.